De schriftlezing voor dit morgenuur komt tot ons uit 2 Samuel 9. 2 Samuel 9 is onze schriftlezing. En in 2 Samuel 9 vanaf vers 1 luidt het heilig en dierbaar woord van God aldus. En David zeide: is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, dat ik weldadigheid aan hem doe, om Jonathans wil? Het huis van Saul nu had een knecht, wiens naam was Ziba. En ze riepen hem tot David, en de koning zeide tot hem: zijt gij Ziba? En hij zeide: uw knecht. En de koning zeide: is er niet nog iemand van het huis van Saul, dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? Toen zeide Ziba tot de koning: er is nog een zoon van Jonathan, die geslagen is aan beide voeten. En de koning zeide tot hem: waar is hij? En Ziba zei tot de koning: zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Amiel, te Lodebar. Toen zond de koning David heen, en hij nam hem uit het huis van Machir, de zoon van Amiel, van Lodebar. Als nu Mephibozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder. En David zeide: Mephibozet. En hij zeide: zie, hier is uw knecht. En David zei tot hem: vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen, om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven, en gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zeide: wat is uw knecht dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Ziba, Sauls jongen, en zeide tot hem: al wat Saul gehad heeft en zijn ganse huis heb ik den zoon uws heren gegeven. Daarom zult gij voor hem het land bearbeiden, gij en uw zonen en uw knechten, en zult de vruchten inbrengen, opdat de zoon uws heren brood hebben dat hij eet. En Mephibozet, de zoon uws heren, zal geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Ziba nu had 15 zonen en 20 knechten. En Ziba zeide tot de koning: naar alles wat mijn heer de koning zijn knecht gebiedt, alzo zal uw knecht doen. Ook zou Mephibozet, etende aan mijn tafel, als een van des konings zonen zijn. Mephibozet nu had een kleine zoon, wiens naam was Micha. En allen die in het huis van Ziba woonden, waren Mephibozets knechten. Alzo woonde Mephibozet te Jeruzalem, omdat hij geduriglijk at aan des konings tafel, en hij was kreupel aan beide zijn voeten. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, ik wil deze morgen met de hulp des Heren onder de inwachting van zijn geest met u stilstaan bij het u voorgelezen schriftgedeelte, 2 Samuel 9. En onder dit hoofdstuk en boven de prediking schrijven we: David bewijst Mephibozet weldadigheid. 3 gedachten. In de eerste plaats de grond van die weldadigheid. In de tweede plaats de weg tot die weldadigheid. En in de derde plaats de inhoud van die weldadigheid. Dus David bewijst Mephibozet weldadigheid. In de eerste plaats de grond van die weldadigheid. In de tweede plaats de weg tot die weldadigheid. En in de derde plaats de inhoud van die weldadigheid. De gemeente, vanmorgen zien we in gedachten koning David zitten op zijn troon in het paleis in Jeruzalem. Wat heeft David veel meegemaakt? Hij is koning geworden. In een wonderlijke weg. Hoe heeft koning Saul er alles aan gedaan wat in zijn vermogen lag om dat te verhinderen? Hoe heeft hij David nagejaagd? Ik denk dat zelfs de kinderen vanmorgen die geschiedenissen wel kennen. Hoe koning Saul die speer naar David gooide om hem te doden. Hoe koning Saul later met zijn soldaten, met zijn legers achter David aanjoeg. En David voortjoeg als een veldhoen op de bergen. Maar Saul heeft niet kunnen verhinderen dat David koning werd. En nu zit hij op zijn troon. En nu is er een periode van betrekkelijke rust aangebroken. David hoeft nu even niet meer te strijden, niet meer te vechten. We zouden kunnen zeggen, zijn koningschap en zijn koninkrijk zijn hier als het ware op het hoogtepunt van de macht. En terwijl David daar zo op zijn troon zit, gaan zijn gedachten terug. En ongetwijfeld heeft hij aan heel veel dingen gedacht. Maar een van de dingen die dan in zijn gedachten komt, terwijl hij zo nadenkt over die moeite die hij heeft moeten lijden voordat hij hier gebracht werd. Hoe te midden van die moeite en van die strijd de vriendschap met Jonathan hem ook zo'n verkwikking was. En wat hadden ze een bijzondere vriendschap. David zegt daar later van, die liefde tot Jonathan was me schoner dan de liefde van vrouw. Een vriendschap, ja, die zo diep ging, zo hartelijk was. Een geestelijke vriendschap ook. Ze hadden elkaar zo hartelijk lief. En dat brengt ons meteen ook bij onze eerste gedachte, de grond van die weldadigheid. Het zal zo'n 15, misschien 20 jaar geleden geweest zijn, dat David en Jonathan samen in het veld waren. Twee hartsvrienden. Daar moesten ze elkaar ontmoeten. David kon niet zomaar even het paleis binnenlopen om Jonathan te ontmoeten. Jonathan, de kroonprins, hij zou straks koning worden. Althans, zo had Saul dat bedacht. Zijn zoon Jonathan zou hem opvolgen. Maar Jonathan wist, nee, niet ik. Maar jij, David, jij zal straks koning worden. En Jonathan mocht ervoor buigen ook. Terwijl ze daar zo samen staan, zegt Jonathan tegen David, maar David, als je nou straks koning geworden bent, wil je dan aan me denken, aan mij, aan mijn huis, aan mijn kinderen, aan mijn familie, en wil je weldadigheid aan ons doen? Dat heeft David daar beloofd, plechtig, voor het aangezicht van de Heer, dat hij dat doen zou, onder de aanroeping van de naam van de Heer. En daar denkt David nu aan terug, terwijl hij daar zo op zijn troon zit. Aan die belofte. Want wie de Heere vreest, komt toch ook zijn woord naar mensen na. De beloften die hij gedaan heeft. Maar Jonathan is er niet meer. Want niet zo heel lang daarna vielen de Filistijnen opnieuw het land binnen. Ze trokken door het land heen, al strijdend, al vechtend. En op het gebergte van Gilboa heeft Saul met zijn soldaten, met zijn legers en een aantal van zijn zoons is hij de strijd aangegaan. En die strijd verloren ze. En op één en dezelfde dag werd Saul en werden drie van zijn zonen, waaronder ook Jonathan, gedood. Ze sneuvelden. Wat heeft David daar een verdriet van gehad? Hij beschrijft dat in 2 Samuel 1. Toen de tijding van de dood van koning Saul, maar ook van de dood van zijn hartsvriend Jonathan hem bereikt. Wat een smart. Ze zijn er niet meer. En daar denkt David aan terwijl hij op zijn troon zit. Aan de belofte die hij aan Jonathan gedaan had. En al is Jonathan er niet meer, die belofte staat, dat hij weldadigheid zou doen aan Jonathan, aan zijn nageslacht. En dat brengt David tot de vraag waar ons teksthoofdstuk mee begint. Is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul? En om David heen staan knechten en die begrijpen het al. Ja, natuurlijk. David vraagt dat, zodat als er zouden zijn die overgebleven zijn van dat huis van Saul, ze bij David gebracht zouden worden en ze voor zijn voeten doodgeslagen zouden worden. Dat was gebruikelijk in die tijd. Als er dan een nieuw koningshuis aantrad, dat iedereen van dat oude koningshuis werd gedood, uit de weg geruimd. Ik las ergens bij de voorbereiding dat dat zelfs een oogsters recht zou zijn. Dus David zou nog in zijn recht staan ook. Breng ze hier. Zij die niet gewild hebben dat ik koning over hen zijn zou. En sla ze voor mijn voeten dood. Die knechten wisten het al wel. Maar dat zegt David niet. David gaat verder. Dat ik weldadigheid aan hem doe. Dat is de gedachte achter die vraag van David. David is zo heel anders dan die koningen in zijn tijd. David is niet een wrede koning. Hier horen we een kind van de Heer. En die heeft toch zijn vijanden lief. De natuurlijke mens haat zijn naasten. En zeker zijn vijanden. Maar iemand die genade mag kennen, heeft zijn vijanden lief. Dat is een vrucht van de geest. Gemeente, leg daar vanmorgen uw leven eens naast. David wil goed doen. David wil weldadigheid doen. Om Jonathans wil. En als dan Ziba bij David geroepen wordt, en David die vraag nog eens herhaalt, dan zien we nog meer en nog dieper waar het David om te doen is. David wil weldadigheid doen, wil iets goeds doen. Niet om daarmee te laten zien, kijk eens hoe goed ik ben. Nee, kijk maar mee. Hij zegt in het derde vers, is er niet nog iemand van het huis van Saul dat ik Gods weldadigheid aan hem doe. David wist, de Heer heeft mij weldadigheid bewezen. En als vrucht daarvan wil David nu ook anderen weldadigheid bewijzen. Nog zo'n vrucht van de geest. In het hart van David. Het gaat hem niet om zichzelf. Het gaat hem om de Heer. Het gaat hem om de eer van de Heer. Dat ik Gods weldadigheid aan hem doe. David had de Heer zo hartelijk lief. De Heer had hem tot hiertoe gebracht en geleid. Zo zagen we reeds. Het had er zo vaak helemaal niet op geleken. En hoeveel tijd was er niet voorbij gegaan. Tussen dat de Heer het aan David had beloofd dat hij koning zou worden. Totdat hij daadwerkelijk op die troon plaats mocht nemen. En toch, de Heer had de weg geleid. En daarom greep David ook niet vooruit in die tussenliggende tijd. Ook niet toen hij de gelegenheid had om Saul te doden. Nee, de Heer zou op zijn tijd en op zijn wijze zijn raad volvoeren. Dat mocht David weten. Dat is genade, gemeente. Dat is niet eenvoudig. Of hebt u daar nooit last van? U zou het wel weten. Dan moet het maar zus of dan moet het maar zo. En dan moet de Heer maar. Hij regeert. En hij volvoert zijn raad. Al gaat het dan ook in zo'n totaal andere weg dan u had bedacht. Maar hij is getrouw. Dat zien we in het leven van David. Hij houdt getrouw zijn woord. En David is koning geworden. En omdat de Heere hem trouw is, ondanks zijn ontrouw, wil David nu trouw zijn aan zijn eigen woord, aan zijn belofte. En daarom die vraag, is er nog iemand van het huis van Saul dat ik weldadigheid, ja dat ik Gods weldadigheid aan hem doe. En gemeente, dat woord weldadigheid, wat hier staat, wat hier gebruikt wordt, is een bijzonder woord. In het Hebreeuws wordt daar het woord geset voor gebruikt. Ik noem het maar. En dat is een woord wat heel veel voorkomt in de Bijbel, in het Oude Testament. En dat is een woord wat door onze statenvertalers op heel veel verschillende manieren vertaald is. Dat laat alleen al zien de rijkwijd, het betekenisveld van zo'n woord. Welke een rijke, een diepe, een brede betekenis het heeft. De Statenvertalers hebben het vertaald met trouw, met genade, met liefde, met weldadigheid, met goedheid, goede tierenheid. En dat woord dat heeft alles te maken met een verbond tussen twee partijen. Als je samen een verbond maakt, dan zitten daar afspraken aan vast. Daar zitten voorwaarden aan vast. Als je een verbond maakt, dan moet je dat verbond ook houden. Nou, daar heeft dat woord weldadigheid alles mee te maken. Dat is de grond, om zo te zeggen, waarop je je kunt beroepen. En dat woord heeft ook iets van de klank van genade in zich. Al zou het nou zo zijn dat die partijen in dat verbond zo verschillend van elkaar zijn, dan nog is dat verbond een grond om je op te beroepen. Er ligt toch dat verbond om daarop te pleiten, om daar de vinger bij te leggen. Toegezegde verbondstrouw. En dat is de reden dat David zijn woord wil houden. Dat David dat verbond wat hij met Jonathan sloot wil nakomen. En dan gaat het er bij David niet om aan wie die dat dan zou moeten doen. Dat weet David hier ook helemaal nog niet. Maar daar gaat het ook niet om. En het gaat er ook niet om of degene aan wie die dat verbond straks wil houden en wil nakomen. Of diegene dat wel waard is. Daar gaat het ook niet om. De enige grond van de weldadigheid is het verbond. Gemeente. Ziet u iets van de lijn oplichten? David is hier een type, een afschaduwing van die grote Davidszoon, van de Heer Jezus Christus. Als je naar David kijkt, dan zie je als het ware iets van dat werk van de Heer Jezus. Hij kwam naar deze wereld, een wereld verloren in zonde en schuld, om goed te doen. Om het verlorene te zoeken. Niet om wie zij waren. Gemeente, er stond niemand op deze aarde op de uitkijk. Er was niemand in deze wereld van nature op zoek naar hem. Maar hij kwam om het verlorene te zoeken. Hij is nog veel meer dan David. Een goede tierenkoning. En hij is het, gemeente, die vanmorgen ook in uw midden zegt. Is er nog iemand. Hij zoekt. Hij roept. Niet om wie u bent. Niet om wie u als gemeente bent. Maar op grond van zijn verbond. Dat genadeverbond. Daarin ligt de grond. De Heere wil goede tieren zijn. Naar zijn belofte. Naar zijn verbond. Dat verbond. Wat van eeuwigheid gesloten is. En tegelijk, gemeente, dat verbond tussen David en Jonathan is daar een beeld van. Maar dat genadeverbond, dat gaat nog zoveel dieper. De Heere wil goede tierenheid bewijzen. Maar de Heere gaat nog veel verder dan dat. De Heere gaat schenken in zijn verbond, waar je nou nooit meer op had durven rekenen. Alles verzondigd, alles verbeurd. Maar hij houdt getrouw zijn woord. De Heere meet met een genadige maat. En daarom is er nog iemand. Ik hoor in deze vraag, gemeente, ook de echo van een andere vraag. Even daarvoor in het paradijs. Adam en Eva. Die ongehoorzaam waren geweest. Die gegeten hadden van die vrucht. Dan verbergen ze zich in het struikgewas. En dan komt de Heere. Waar zijt gij? Ziet u wel. De Heere is de eerste. Hij is altijd de eerste. Gelukkig maar. Want anders zou er nooit iemand zalig worden. Hij zoekt. Hij roept het verlorene. De grond van de weldadigheid. Het verbond. Dat genadeverbond van eeuwigheid. En dan komen we bij onze tweede gedachte. De weg tot die weldadigheid. Want als David die knecht van Saul uit het huis van Saul bij zich heeft laten komen en zijn vraag herhaald heeft, krijgt hij te horen: er is nog een zoon van Jonathan in leven. Een zoon van Jonathan. En die Ziba zegt er meteen achteraan, maar die man die is kreupel, die kan niet lopen. Die is geslagen aan allebei zijn voeten. En waar is die dan, vraagt David. Nou, dat weet Ziba ook te vertellen. Hij is in het huis van Machir. In Lodebar. Een plaatsje in het Overjordaanse. Vlak bij de Arabische woestijn. Ver weg van Jeruzalem. Ver weg van het paleis van koning David. Daar woont Mephibosheth. En hij is zich totaal niet bewust van het gesprek wat zich op dat moment in het paleis in Jeruzalem afspeelt. Mephibosheth, zullen we eens naar hem kijken. Een zoon van Jonathan. We zagen net al, Jonathan is er niet meer. Saul is er niet meer. Toen die Filistijnen het land binnengevallen waren en die verpletterende slag geslagen hadden en Mephibosheths vader en zijn opa allebei gesneuveld waren, dat is wat. Toen was wel duidelijk dat die Filistijnen door zouden trekken en niet zouden rusten voordat ze het hele land onder de voet gelopen hadden. En daarom nam de voedster van Mephibosheth, misschien zouden we vandaag de dag wel zeggen de oppas, Mephibosheth, die toen een jaar of 4, 5 oud was, onder haar arm om te vluchten zo snel ze kon, maar in de haast, heeft ze Mephibosheth laten vallen. Kreupel. Misschien wel allebei zijn beentjes gebroken, ik weet niet, staat er niet. Kreupel, gehandicapt voor de rest van zijn leven. Aangrijpend, nietwaar? En weet je wat nog veel aangrijpender maakt? Ik las ergens dat gehandicapten in die tijd, die werden niet zo positief bekeken. De mensen in die tijd dachten, als je gehandicapt was, dan lag je onder de toorn van God. Onder de vloek van God. Dus je kon maar beter niet te veel met gehandicapten van doen hebben. Want stel je voor dat je ook onder die vloek van de Heere begaf. Dat die vloek ook over jou zou komen. Hij was kreupel. Dat is al aangrijpend. Maar zou dit het nog niet veel aangrijpender gemaakt hebben? Is het vandaag ook niet zo. Een handicap is aangrijpend. Maar wat maakt het niet nog veel meer aangrijpend? Om niet voor volwaardig te worden aangezien. Zo gaat u toch niet met gehandicapten om. Hij leeft in Lodebar. Ver weg. Een dorpje, een woestijndorpje. De naam is niet zo heel makkelijk te vertalen. Lodebar. Dat lo, dat is een ontkenning. Dat betekent zoiets als niet of geen. En het zou kunnen betekenen geen woord. Of geen zaak of geen ding. Het kan ook betekenen geen weide. Dan laat het iets zien van het droge, het onvruchtbare van die streek. Ik zou het vanmorgen maar in één woord willen samenvatten. Of het nou geen woord is of geen ding of geen weide. Het is niets, niets. Lodebar, niets. En daar woont Mephibosheth. En de naam Mephibosheth betekent schande. Een koninklijke telg. Een prinsje. Er is niets van over, gemeente. Mag ik de lijn nog eens doortrekken? Misschien hebt u het zelf al gedaan. Jonge mens, dat is ons beeld. Wij waren van koninklijke afkomst. Goed en naar Gods beeld geschapen. We kenden God. Er was een vertrouwelijke omgang met de Heere, daar in het paradijs. Adam en Eva leefden in de staat der rechtheid. Alles was goed, alles was volmaakt. Maar zo was het niet gebleven. Adam heeft gegeten. Hij is van God afgevallen. En met hem het ganse menselijke geslacht. Moeilijk, hè? Of heb je er iets van geleerd? Ik hoor het wel eens vragen, maar wat kan ik daar nou aan doen? Dat heeft Adam toch gedaan? Ja, maar Adam is ons verbondshoofd. En wij zijn in Adam gevallen. En ik ben ervan overtuigd, jonge vriend, als de Heer je daar iets van gaat leren zien. Dan ga je zien, die Adam, die zit ook hier. Die Adam, die leefde niet alleen toen, die zit ook hier. Ik heb Gods waarheid niet geloofd. Maar wel de leugen van de duivel. Of is het vandaag de dag anders? Als de Heer het je voorhoudt in zijn huis, in zijn woord, zoek mij toch. Kom tot mij, dan geef ik je rust en vrede en leven. En wat zegt de duivel dan? Ja, dat kan later ook nog wel. En wie geloof je? De Heere, zijn woord? Of die stem van de duivel? Doe je het maar weg, later. O, bedenk toch, misschien komt er geen later. Heden, vandaag, als je zijn stem hoort, verhard je niet, maar laat je leiden. We zijn van God afgevallen. Ontadeld, verarmd. En we leven ver bij God vandaan, in het Lodebar van deze wereld. En reken maar, gemeente, Mefiboset woonde daar in Lodebar. Hij kon daar niet weg. Hij kon niet eens uit de voeten. Hij was kreupel. Ik geloof ook dat hij er niet weg durfde. Want hij wist heel goed, als David van mijn bestaan hoort, dan ben ik mijn leven niet zeker. En misschien wilde hij er ook wel niet weg. Want die streek waar Lodebar lag, het Overjordaanse, had gekozen voor Isboset, een andere zoon van Saul. Die wilde niet dat David koning over hen zou zijn. Ziet u het? Hij kan, hij durft en hij wil daar niet weg. Zo is het ook met u, met mij. Ver bij God vandaan levend. We kunnen niet terug. Kreupel. Onbekwaam tot enig goed. Geneigd tot alle kwaad. We zijn zo doof voor dat woord van de Heer. We zijn zo blind voor de goedheid en de gunst van de Heer. En we zullen nooit, nooit uit onszelf naar hem terugkeren. Als het erop aankomt, durven we het ook niet. Maar stel je nou eens voor dat je terug zou moeten keren tot de Heer. Dat alles openbaar zou komen wat op de bodem van je hart leeft. Het wordt wel eens gezegd, als het op die witte muren geschreven zou staan, zou je toch de kerk uitrennen. We willen ook niet terug. Weet u waarom niet? Dan moet ik zoveel uit handen geven, dan moet ik zoveel kwijt, dan moet ik mijn leven verliezen, dat wil ik niet. Ik wil zo graag de grip en de controle houden. Dat is onze toestand. Dat is ons beeld. En in zekere zin is met ons nog veel erger dan met Mefiboset. Want Mefiboset heeft er niet aan gedacht om David naar zijn kroon te steken. Wij wel. Wij steken God naar de kroon. Wij willen als God zijn. Gemeente, voelt u het aan? Als Mefiboset dan al reden heeft om te vrezen voor koning David, hoeveel te meer u en ik om te vrezen voor die heilige God. We hebben zijn toorn verdiend. De Heere zou het niet verkeerd doen als hij u voor eeuwig zou wegdoen van voor zijn heilige ogen. Die God die we duizendmaal beledigden en griefden, hebt u zelf zo leren kennen als zo'n totale, verlorene, zo'n vloekwaardige, zo'n doemwaardige zondaar. Dat is nodig, o gemeente. Jonge mensen, je staat midden in deze wereld. En misschien gaat het wel heel goed. De wereld lacht je toe, het geluk lacht je toe. En dan zie je in de kerk en dan hoor je de wereld. Dat is Lodebar, dat is niets. Die wereld gaat voorbij. Moeilijk, hè? De Heere zegt in zijn woord. Als je de wereld lief hebt, is de liefde van de Vader niet in je. Weet je wat dat betekent? Als je nog leeft voor de wereld. Dat je ondergang tegemoet gaat. Dat je straks voor eeuwig verloren moet gaan. Wat erg als je zonder God en met de wereld sterven moet. Want met de wereld kom je om. Datzelfde woord zegt, de wereld gaat voorbij. En al haar begeerlijkheid. Mag ik je vanmorgen eens zeggen, mag ik je eens vragen. Kijk het eens na in je leven. Wat heb je allemaal? Waar ben je druk mee? Waar ben je mee bezig? Is daar nou iets bij wat je kan redden als je straks voor God moet verschijnen? O, bedenk toch, alleen het bloed van de Heer Jezus Christus redt van de dood. En daarom zoek de Heer. Mefiboset. Schande. En hij woont daar in Lodebar. Niets. En als David van die Mefiboset hoort, dan zegt David niet, nou laat hem maar zitten. Zouden we kunnen begrijpen, toch? Wat moet David nou met Mefiboset? Hij kan hem geen adviseur maken, want Mefiboset heeft helemaal geen verstand van staatszaken. Hij kan hem geen generaal in zijn leger maken, want die man die kan niet lopen. David heeft niets aan Mefiboset. Geen voordeel. En toch, toch gaat David knechten sturen naar dat Lodebar om Mefiboset te gaan roepen, om hem te nemen, zo staat er in de tekst. Toen zond de koning David heen en hij nam hem. Wonderlijk toch. Ondanks dat er niets in Mefiboset was, geen verlangen naar David, geen vragen naar David, helemaal niets, gaat David naar Mefiboset vragen. Laat hij hem roepen. Zo doet de Heere nog. Al is er in u en in mij van nature niets, helemaal niets, wat naar de Heere uitgaat. Nou laat de Heere u en mij roepen. Door zijn woord, door de prediking van het woord roepen. Niet omdat de Heere u nodig heeft. We lezen in het woord, de Heere behoeft van mensenhanden niet gediend te worden. Als iets behoevende, niet omdat de Heere daar voordeel bij zou hebben. Maar hij roept verloren mensen uit hun Lodebar. Al woont u in dat niets, al is uw naam schande. De Heere roept ernstig en welmenend, indringend, als zijn woord uitgaat. Gemeente, mag ik u eens vragen, wat doe je met dat woord? Wat doet u met dat woord? Als het klinkt, keer op keer, of legt u het nog naast u neer? Kunt u nog verder zonder de Heer? Besef dan toch dat je zo'n zware last op je ziel laat als je dit woord aan de kant schuift. David stuurt zijn knecht. Die moeten Mefiboset gaan roepen. Die moeten hem gaan zeggen dat hij mee moet naar Jeruzalem. Maar het wonder is, gemeente, trof me zo bij de voorbereiding. David laat Mefiboset niet alleen roepen. Wat denk je, jongens, zou die dan meegegaan zijn? Als die knechten gezegd hebben, je moet naar de koning komen, ze hadden de wagen omgedraaid, ze waren teruggegaan. Kijk maar hoe je er komt. Ik denk niet dat Mefiboset ooit in Jeruzalem was gekomen. Misschien laat hij juist die woorden, en hij nam hem. Koning David, door middel van zijn knechten, nam Mefiboset. Ze pakten hem beet, ze zetten hem op die wagen. Dat wel iets laat zien van de onwilligheid van Mefiboset. Kun je begrijpen. Hij was daar juist ver bij Jeruzalem vandaan gaan wonen, in Lodebar. In de hoop dat David hem daar niet zou vinden. En nu is hij toch gevonden. Nu staat hij die koninklijke wagen met die koninklijke knechten voor de deur. Toch gevonden. Ik zou vanmorgen willen zeggen, ja, juist daar in dat Lodebar gevonden. Juist daar waar alles spreekt van de onwilligheid, van de onmogelijkheid, van de schande van Mefiboset. Juist daar heeft David hem gevonden. Zien we hier niet opnieuw een beeld van het werk van de Heer Jezus Christus? Wie zoekt de Heer dan? Geen rechtvaardigen. Geen mensen die wel wat hebben en wel wat kunnen. En misschien nog wel een beetje naar de Heere vragen. Geen nette kerkmensen. Maar de Heere gaat zondaren zoeken. Juist daar waar alles in hen spreekt van hun onmogelijkheid. Van hun verlorenheid en van hun schande. Mag ik het u nog eens vragen? Hebt u uzelf zo leren kennen? Of hebt u nog iets en bent u nog iets en kunt u nog iets? O, de Heere roept en zoekt verloren zondaren. Daarvoor kwam de Heer Jezus in deze wereld. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet zochten, niet vraagden. Is het geen wonder, gemeente, geen onmetelijk wonder. Nou, zoals David die knechten naar Lodebar stuurt, zo zendt de Heer ook vanmorgen goedertierlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap. Door wier dienst de mensen geroepen worden. Hoort u het ook vanmorgen? U, jij, geroepen wordt tot geloof, tot bekering. Tot geloof in de gekruisigde Heere Jezus Christus. Als je jezelf hebt leren kennen. Als iemand die niet naar de Heere vraagt. Die niet naar de Heere zoekt. En dan ga je leren kennen, hoor. Als de Heere door zijn geest in je hart gaat schijnen. Dan zie je daar alleen maar de vijandschap. Vijandschap tegen God. Vijandschap tegen de Heere Jezus Christus. Vijandschap tegen zijn woord. Tegen zijn dienst. Vijandschap tegen jezelf. tegen genade, vijandschap. En de zulke gaat de Heere roepen. Mefiboset zocht niet David, maar David zocht Mefiboset. Mensen van nature zoeken niet de Heere, maar de Heere zoekt mensen. David zocht Mefiboset op grond van dat verbond, weet u het nog? Om Jonathans wil, God zoekt de zondaar. Omwille van dat genadeverbond, om Jezus wil, welk een evangelie. Gedachten van vrede, al van eeuwigheid. En nu staat de Heer Jezus voor de troon van zijn vader. En pleit hij op die vrederaad, op dat verbond van eeuwigheid en op grond van zijn volbrachte middelaarswerk, juist voor zulke verlorenen. En dat gebed, gemeente, van die grote voorbidder vindt altijd verhoring. De Heere komt tot u en tot mij in de gedaante van zijn woord. Wat een wonder. De koning is daar en hij roept u. Ja, maar mag ik dan wel gehoor geven aan die roepstem, gemeente? U moet gehoor geven aan die roepstem, want hij roept. Ja, maar ik heb het niet verdiend. Dat klopt, gemeente, u hebt gelijk. Maar hij roept. Maar we zien in deze geschiedenis juist het feit dat die knechten daar in Lodebar komen en Mefiboset opzoeken. Dat laat wel zien in welk een ellendige toestand Mefiboset gekomen is. Je moet meekomen. Maar daar zit hij. Hij kan geen stap zetten. Je moet naar de koning komen. Maar hoe moet ik daar nou ooit komen? Ziet u het, gemeente? De Heere roept. De Heere roept ernstig en welmenend. En u moet komen omwille van die roepstem. Maar Heer, ik kan niet komen. Ik heb geen voeten om tot u te gaan. Ik heb geen handen om u aan te grijpen. Ziet u de ellende, gemeente? Zo is het met u en met mij. Hij roept. Maar het laat nog des te meer en des te dieper mijn onmogelijkheid en mijn onwilligheid zien. Is dan geen wonder, gemeente, dat de Heer niet alleen roept door zijn woord, maar dat hij ook gaat trekken door zijn geest, onwederstandelijk, dwars door alles heen, door uw vijandschap, door uw onmogelijkheid, door uw onwilligheid, door uw wederspannigheid, dwars door alles heen. Dat hij roept, maar ook trekt. En dan, als de Heer gaat trekken, als de Heer door zijn geest gaat brengen bij hem, dan gaat hij overal doorheen trekken. Dan werkt de Heer onwederstandelijk. Dan kan niets of niemand het nog tegenhouden. Dan gaat de Heer de onmacht verbreken. Dan gaat de Heer de onwil overwinnen. Omdat u, ik las het ergens zo teer bij dominee Eva Meer in een preek over deze tekst. Omdat de Heilige Geest u opneemt en u gaat dragen. Dat is die trekkende werking van de Geest. Heer, ik kan niet, ik heb niets, ik ben niets, ik wil niet en ik deug niet. Dat is mijn toestand, dat is mijn ellende. Als de Heer in die ellende gaat oprapen en gaat brengen, dan mag u komen, dan moet u komen en dan zult u komen. Dat is het wonder, gemeente. En zo komt Mefiboset in Jeruzalem. En zo buigt hij daar neer, in dat paleis, voor die troon van koning David. Wat een tegenstelling, die machtige koning. Daar ligt die Mefiboset op de grond. En dan verwacht hij nog maar één ding. En dat is dat het oordeel zal worden uitgesproken. Jij bent er een van dat huis van Saul? Ik zal je laten doden. Dat huis, wat mij zo vaak naar het leven heeft gestaan. O gemeente, Mefiboset knielt. In afwachting van dat oordeel. Daar is hij van overtuigd, dat zal straks klinken. Hij buigt in diepe zelfvernedering, vol vrees. Zo is toch ook met een zondaar die tot de Heere moet komen. Als de Heere hem roept, als de Heere hem trekt, maar als hij dan aan zijn voeten terechtkomt, dan kun je toch niet rechtop blijven staan. Dan moet je toch buigen, dan moet je toch plat op de grond werpen. Heere, hier ben ik. Wat een ellendeling, wat een zondaar. Alles verzondigd en alles verbeurd. Kun je nog maar één ding verwachten, dat de Heere zijn rechtvaardig oordeel over je moet uitspreken. Heere, als u in het recht gaat treden en gadeslaan mijn ongerechtigheden, dan kan ik voor u niet bestaan. Dan ga je het verstaan hoor, wat het betekent om verloren te moeten gaan onder dat rechtvaardig oordeel van God. Misschien kent u dat bekende gedicht wel van Reijer Pothoven. Maar daar wordt verloren gaan door God niet toegestaan. Dat zien we in onze derde gedachte. Want dan gaat koning David spreken. En wat zegt koning David dan? Mephibosheth. Hoort u het, gemeente? Met diezelfde warmte, met diezelfde tederheid, als waarmee hij die naam van zijn vriend Jonathan uitsprak, spreekt hij nu die naam Mephibosheth uit. En misschien heeft Mephibosheth zijn hoofd wel opgericht. Wat zag hij dan in de ogen van David? Geen wraak, geen haat, maar liefde en ontferming. Eeuwige liefde. Wat een wonder. De dood verdient. En nu zo zijn naam horen noemen. Als de Heer je naam gaat noemen, gemeente, dan word je nog des te meer ontdekt aan wie je bent. Want we weten het nog wel toch. Wat is die naam? Wat betekent die naam? Schande. Maar die liefde, die ontferming, ook dan mag de ziel moed vatten. Zou het dan toch nog kunnen dat de Heer in zijn ontferming nog bemoeienis wil hebben met zo een als ik ben? Ja, dan mag ik maar hem uitleveren. Zie, hier is uw knecht. Hier ben ik, Heer. Moede, arm en naakt. Zo sta ik voor een God die zalig maakt. Dan gaat David verder. Vrees niet. Vrees niet, Mephibosheth. Want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen. Om uw vaders Jonathans wil. Misschien hebben die knechten dat onderweg wel gezegd toen ze met Mephibosheth naar Jeruzalem trok. Mephibosheth, je hoeft niet bang te zijn. David wil goed voor je zijn. Met die boodschap, met die opdracht had David zijn knecht immers weggestuurd. Maar daar kon Mephibosheth niet bekijken, daar kon hij niet bij. Pas nu hij het zelf uit de mond van de koning horen mag, wordt zijn ongerustheid weggenomen. O, wat valt dat mee? Mephibosheth, vrees niet. Zo heel anders dan die had verwacht. O, wat valt het voor een zondaar, gemeente, die zich zo aan de voeten van de Heere mag neerwerpen. Zich zo aan de Heere moet uitleveren. In de belijdenis en met de belijdenis. Heer, u doet het niet verkeerd als u me voor eeuwig weg zou doen. Wat valt het dan mee als je het uit de mond van de koning horen mag? Vrees niet. Vrezen. Ja, zo kom ik voor de Heer. Zo kwam Adam tevoorschijn. Ik hoorde uw stem in de hof. En ik vreesde. Zo komt een zondaar tevoorschijn als de Heer hem gaat roepen en gaat trekken. Vol vrees over wie ik ben en blijf in mezelf. Vrees ook vanwege wie de Heer is. Heilig en rechtvaardig. Kent u er iets van, gemeente? En dan kunnen predikers wel zeggen dat er genade is. Ja, misschien wel voor die of voor die. Maar zou dat voor mij kunnen? Voor zo een als ik ben. Als je het dan mag horen uit zijn mond. Vrees niet. Ik wil weldadigheid aan u doen. Koning David houdt zijn woord, zijn beloftewoord aan Jonathan. Veel meer nog, die grote David zo. Hij houdt getrouw zijn woord. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. Genade. Geen oordeel. Leven. Geen dood. Genade. Om Jezus wil. Die in deze wereld kwam. Die zichzelf wilde geven. Tot in de dood. Ja, de dood des kruises. Om zo de schuld en de straf van al de zijnen te dragen. Alleen op grond van zijn offergemeente kan een zondaar, een verloren zondaar in zichzelf, vrijspraak ontvangen. Zo onverdiend. De catechismus zegt het zo diep. In zondag 23... zwaar gezondigd en nog steeds tot alle boosheid geneigd. Bent u dat? Nochtans, dat klinkt dat wonderlijke nochtans. God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toereikend. Dan ontvangt zo'n zondaar Christus en al zijn weldaden. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Christus. En al die weldaden die hij verworven en verdiend heeft, zien we het hier in deze tekst ook niet opkomen. Want David gaat nog verder. Ik zal u alle akkers in vers 7 van uw vader zal wedergeven. En u zult gedurig brood eten aan mijn tafel. Hij krijgt de akkers terug. Dat wat hem ontnomen was, rechtens. Want we zagen het, hè. Het was een oosters recht dat een nieuw koningshuis alles nam wat van dat oude koningshuis was. Maar dan krijgt Mefiboset die akkers terug. Wat hij was kwijtgeraakt, ontvangt hij terug. En hij krijgt ook dat kinderrecht. Een recht als een van des konings zonen aan te mogen zitten aan de tafel. Om brood te eten met de koning. God geeft terug. Wat een zondaar door de diepe val in het paradijs is kwijtgeraakt. Zijn gerechtigheid. En die alleen redt van de dood. Bent u bekleed, gemeente, jonge vrienden. Ben je bekleed met die gerechtigheid. De Heere gaat teruggeven wat wij zijn kwijtgeraakt. De Heere gaat zijn beeld in de mens, in die gevallen mens herstellen. En daarom kan zondag 23 ook verder gaan. En daarom ziet God mij. In de Heer Jezus Christus, alsof ik nooit één zonde had gehad of gedaan. Ja, alsof ik zelf al die gehoorzaamheid had volbracht, die Christus voor mij volbracht had. O, de Heer zoekt armen, verloren zondaar. Hij richt ze op uit het slijk. Zo zijn we begonnen deze dienst vanuit Psalm 113. Nooddruftigen zal hij verschonen. Zij die van elk verstoten zijn, gaat hij goedgunstig opheffen uit het stof. Hij verrijkt ze met eer en met lof. En hij plaatst ze naast prinsen en wereldgroot. Dat mocht Mefiboset ervaren. O, wie is aan onze God gelijk? Mefiboset buigt zich opnieuw. Dan roept hij het uit. Wat is uw knecht? Dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben. Dat is een belijdenis. Een hond was een onrein dier. Een dode hond is al helemaal waardeloos. Ziet u waar het Mefiboset brengt? Als de Heere genade gaat bewijzen, ga je niet omhoog. Daar word je niet wat mee. Maar dit is de belijdenis. En dat blijft de belijdenis. O God, wie ben ik dat u wilde omzien naar zo'n dode hond als ik ben. De Heilige Geest werkt ootmoed. Hij houdt klein. Hij doet keer op keer belijden. Het is niet om wie ik ben. Ik ben een zondaar en ik blijf een zondaar. En ik moet het steeds weer ervaren. Dat ik me die gunst en die genade van de Heer zo onwaardig maak. Elke dag opnieuw. Dat ik me elke dag weer zo bij de Heer vandaan zondig. En daarom, wie ben ik, Heere? Het zou naar recht zijn als u mij voor eeuwig van voor uw aangezicht zou wegdoen, als uw toorn over mij zou ontbranden. Maar in plaats daarvan, uw aangezicht in gunst tot mij gewend. Alzo woonde Mefiboset in Jeruzalem. Zo staat er in vers 13 aan het eind van de tekst. Omdat hij geduriglijk at aan des koningstafel. Heel dicht bij de koning. Om Jonathans wil. Zal hem dat een vreugde geweest zijn. Om dicht bij de koning te mogen zijn. Zijn er hier vanmorgen die daar iets van kennen. Dat verlangen. Om dicht bij de Heere te mogen zijn. Het is mij goed. Mijn zaligst lot. Nabij te wezen bij mijn God. Om elke keer maar weer uit de hand van de Heere te mogen leven. Te mogen delen in zijn gunst en in zijn liefde. Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend. En dan gaat de psalmdichter verder. Schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. Niets meer buiten hem, wat me nog rust en vreugde geven kan. Maar alles in hem alleen. En waar eindigt dan ons teksthoofdstuk mee? Er is veel veranderd in het leven van Mefiboset. van een arme vluchteling, daar in Mephibozet, in Lodebar, is die nu gebracht in Jeruzalem. Zit hij aan des konings tafel, veel veranderd. Maar één ding is hetzelfde gebleven. Hij was kreupel aan zijn beide voeten. Dat was hij en dat bleef hij. Hij kon zichzelf niet helpen. Hij moest elke dag opnieuw gehaald worden en gebracht worden aan de tafel van de koning. En als hij daar dan weer even aan die tafel mocht zitten en zijn benen weer onder die tafel staken, dan zag hij zijn benen even niet. Maar aan het eind van de maaltijd moest hij weer terug. En dan realiseerde hij het zich weer, ik kan niet zelf terugkomen. En ik kan morgen niet uit eigen kracht weer aan die tafel komen. Elke dag opnieuw gehaald en gebracht worden. O, de Heere houdt zijn kinderen klein en afhankelijk. Opdat ze hem elke dag weer opnieuw nodig zouden hebben. Deed de Heere met Jacob. Jacob ging hinkend door het leven. Opdat hij elke dag weer zou beseffen. Dat hij de gunst en de genade van de Heere nodig had. De Heere gaf Paulus een doorn in zijn vlees om hem klein en afhankelijk te houden. Ach, de Heere zou toch, als hij een mens gaat bekeren, hem helemaal kunnen verlossen van de zonde, van de gevolgen van de zonde, van alles. Hem in één keer volmaakt kunnen maken, zeker, dat zou de Heere kunnen. Maar de Heere doet het niet. Juist om de zijne, elke dag weer, aan die troon van zijn genade te mogen ontmoeten. In diepe, steile afhankelijkheid, smekend en bedelend om genade. Alle zwakheden, alle gebreken van Mephibozet stonden David niet in de weg om hem weldadigheid te bewijzen. Uw zwakheden, uw gebreken, elke dag opnieuw, ook na ontvangen genade, staan de Heere niet in de weg om aan zo'n zondaar weldadigheid te bewijzen. De Heere houdt te zijn, klein en afhankelijk, opdat u hem elke dag opnieuw nodig zou hebben. Wat doet het pijn? Als je die onvolkomenheid, die zwakheid in jezelf ziet, doet het u ook uitzien. O Heer, wanneer komt die dag dat ik toch bij u mag wezen en zien uw aanschijn geprezen, om dan voorgoed verlost te zijn van die kreupelheid, van de gevolgen van de zonde zelf, van mezelf. Voor eeuwig te mogen aanzitten aan des konings tafel. De lieflijkheid van zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Amen. Wij gaan dat samen zingen, gemeente, uit Psalm 16 en daarvan de verzen 3 en 6. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. En ook het zesde vers, die eindigt met die regels waar we zojuist ook mee eindigden. De lieflijkheid van zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Het zijn de versen 3 en 6 van Psalm 16.